geliefde gemeente. Ik dacht een poosje terug dat we dat Johannes Evangelie waar we bij stil stonden, Petrus onder andere in de visvang, dat we daarmee voor de Pinksterdagen niet meer op terug zouden komen, maar dat is nu wel het geval. Ik vraag u nog eens uw aandacht voor Hemelvaartsdag en Pinksteren, voor het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 21, de versen 18 en 19. Johannes 21, de versen 18 en 19, daar spreekt het woord van de Heere altijd. Voorwaar, zeg ik u. Toen gij jonger waart, gordend gij u zelf. En wandelde alwaar gij wilde. Maar wanneer gij zo oud geworden zijt, zo zult gij uw handen uitstrekken. En een ander zal u worden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende zeide hij tot hem, volg mij. Tot zover. Jezus voorzegt Petrus de dingen die zullen geschieden. Dat vinden wij in het 18e en 19e vers. Jezus voorzegt dat Petrus de dingen die geschieden zullen. Verder treffen wij nogal een paar tegenstellingen aan in het vers. Onder andere jonger, ouder, zelf, jezelf omgorden, door een ander omgord worden. Zelf gaan en wandelen en met tegenover door een ander gebracht en geleid worden. En van die dingen wilde ik u trachten iets te noemen. Ook in verband met het leven van Petrus. En ook wel misschien met ons leven. Wij weten nog wel, ik hoop dat de kinderen dat ook nog weten, dat wij een poosje geleden, toen het ging over die visvang in het meer van Galilea, of ze noemen het ook wel het meer van Genezaret. Jullie weten nog wel dat toen Johannes, ze hadden die hele nacht niet gevangen, en er stond iemand aan de kant en die riep, kinderen, hebben jullie nog wat toespijt? Dat wist je. En ze hadden niet gevangen. En daarom zeiden ze, ja, een beetje kort, nee. Ze schaamden zich gewoon een beetje dat zulke goede vissers, die toch altijd wel wat vingen, dat ze op die dag nou niet één visje hadden gevangen. En toen had die man die daar stond, in die schemerige morgen, die had gezegd, gooi het net eens aan de rechterzijde van het schip. Dat hadden ze gedaan. En toen was het net vol met vis. 153. En Johannes, die ook op het scheepje was, die had op een gegeven moment gezegd, het is de Heere. En toen was Petrus opeens helemaal in beweging gekomen. Hij had zijn jas uitgedaan, hij had alleen maar zijn onderkleren aan. Alleen maar een broek, zouden wij zeggen, zwembroek. Hij had gauw zijn jas gepakt, zich aangekleed en hij was overboord gesprongen en hij was naar de kant gezwommen. De Heer Jezus had niet veel tegen hem gezegd. En later moesten ze van de vissen die ze gevangen hadden, moesten ze er ook wat brengen. Bij het vuurtje waar de Heer Jezus voor gezorgd had en waar al een visje op lag, moesten ze van hun visje ook nog brengen om samen te eten. Daarna, misschien weten jullie dat ook nog wel, toen heeft de Heer Jezus alles in orde gemaakt met Peter. De Heere had het hem al vergeven. Dat hij de Heere verloochend had. Maar Petrus was ook een apostel. En de Heere die wilde Petrus wat leren en de andere de discipelen ook en ons ook. En daarom had de Heere Jezus tot 3 keer toe gevraagd. 3 keer had Petrus hem verloochend. En 3 keer vroeg de Heere Jezus of hij hem lief had. En we weten nog, Petrus durfde dat zomaar niet te zeggen. Hij zei, u weet toch wel dat ik van u houd. En de laatste keer dat de Heer Jezus het vroeg, toen vroeg Jezus, houd je wel van mij? Laten we nou niet over liefde praten. Houd je wel van mij? En toen had Petrus geroepen, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb en de tranen liepen hem over de wangen. En elke keer had de Heer Jezus wat gezegd. Hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren. Zo mocht Petrus toch apostel blijven van de Heer Jezus Christus. Maar, en dat wilde ik even zeggen. En daarom herhaal ik dat van vroeger nog even. Toen Petrus daar zijn jas aantrok, zijn riem vastmaakte en overboord sprong, toen zag de Heer Jezus dat uit de verte wel gebeuren. En de Heer Jezus die dacht, wat is die Petrus toch nog sterk? Jij is toch niet zo oud ook. En toen zag de Heer Jezus tegelijk, dat wist hij al, de Heer Jezus is God en mens, wat er later met Petrus gebeuren zou. Hoe het gaan zou. Toen zag de Heer Jezus al, hoe Petrus grijze haren had gekregen. Dat hij niet meer zo hard kon lopen. En dat een ander hem moest helpen. En de Heer Jezus zag nog veel meer. En dat gaat de Heer Jezus hem nu zeggen. Niet om hem bang te maken. Maar dat Petrus het zich altijd zal herinneren. Zo gaat het nou. De Heer Jezus heeft gelijk. Ik kon altijd het hardste werken. Ik was het sterkste. Ik kon het beste zwemmen. Ik kon het beste hardlopen. Ik kon het beste met de netten slepen op de zee. En nou, dan kan ik niks meer. Bijna niks meer. Zo gaat het met de mens. Toen gij jonger was. De Heer zegt eerst, voorwaar, zegt hij. Dat is net zoiets als een eedzwering. En een eedzwering, dat is, God weet. God weet. Het is zeker en vast. Johannes noemt dat vaak, dat Jezus dat zei. Voorwaar, ik. De Heer Jezus is niet zo'n mannetje die naar de sterren kijkt om ons te voorspellen wat er gebeuren zal. De Heer Jezus is ook niet iemand die in een glazen bol kijkt of die zegt, laten we je handen zien. Ja hoor, jij wordt beroemd en jij krijgt dit en jij. De Heer Jezus is de Zoon van God. En de Heer Jezus is ook mens. Maar hij weet alle dingen. Daarom kan de Heer Jezus zo vaak zeggen, voorwaar. Zeker, wat ik nu zeg, dat zal gebeuren. toen je jong was, Petrus, toen gordde je jezelf. Dat is een moeilijk woordje, kinderen, gorden. Ja, dan denk je aan een jas en aan een gordel. Nou, dat is heel goed dat je dat denkt. Dan heb je gelijk. Toen je jong was, toen pakte je zo je jas van de kapstok met een zwaai om je heen. Je pakte je riem, je schoenen en je trok het allemaal aan. Sommige kinderen die zijn zo, ja, je zou zeggen zo vlot. Als ze amper een jaar zijn of wat ouder, dan zitten ze te krutsen om een kous aan te trekken. En dan zegt mama, moet ik het even doen? Moet ik even helpen? Nee, dat doe ik zelf al. Ik zelf doen. Wil ik graag zelf doen. En als ze wat groter worden, dan merk je dat. Wil ik graag zelf doen. Schoenen, zeker. En als ze nog wat groter worden en wat sterker, jongens. Mijn vader zegt, kun je dat nou, joh? Kun je dat nou wel optillen? Oh ja, met gemak. En dan pakken ze zo een zak aardappels, jou op de nek en brengen hem weg. Zo gaat dat, hè. Ik heb niemand nodig. Nee, als ik die nodig heb, dan roep ik je wel, hoor. Wacht maar. En als vader dan later terugkomt, of moeder en zegt, zoek hij nou elkaar? Ja. Dat was toch wel zwaar, zeker. Wel, nee. Zo gaat het als je jong bent, hè. Dat weten jullie wel. Dan kleed je je eigen aan, je pultje, of je doft je eigen pultje, en je zegt, laat dat maar aan mij over. Kom, kom ik aan. Je kan een heel stuk tuin omstippen, en je voet. Maar hoe gaat dat nou als je oud wordt? Ouder. Wat langzaam minder. Ja, hier een pijntje, daar een pijntje. En als je per ongeluk wat te hard loopt, dan ben je moe. Het gaat allemaal niet zo makkelijk meer. Je hoeft je nog ineens zo heel oud voor te wezen, maar je merkt het gewoon. De kinderen die dansen en springtouwtjes spelen en gelijk alsof ze nooit moe worden. Maar wij kunnen dat echt niet meer. Dan zouden we zo buiten adem zijn. En als je dan je jas aan je hebt, dan doet dat zo'n pijn in je arm. Beetje reumatiek. Of je kan je net niet zo goed meer draaien. Of je moet een kussentje gebruiken, want anders krijg je pijn hier, pijn daar, in je rug. Dat komt niet opeens, dat gaat langzaam aan. Heel langzaam. Hoe oud zou Petrus nou geweest zijn? Ja, dat weten ze niet. Ik denk misschien, ja. Vijftig jaar. Dat denk ik maar. Want je leest dat de Heer Jezus, die is een keer bij hem thuis geweest, bij zijn schoonmoeder, die was erg ziek. Die had de koorts en toen had de Heer Jezus, die schoonmoeder van Petrus, beter gemaakt. Maar je leest nooit van zijn vrouw. Hij is wel getrouwd geweest, ja, de schoonmoeder. Maar je leest nergens wat van zijn vrouw. Ik denk dat zijn vrouw toen nog gestorven was. Dat Petrus al een jonge weduwnaar geweest is. Dus het kan best zijn dat hij zo'n jaar of 40, 50 geweest is. Hij zit er nou zo'n beetje net tussenin. Jonger. En straks minder. Opgaan, blinken en zien. Je zou zeggen, hij is nou een man in de kracht van zijn leven. Maar over 20 jaar moet je nog eens kijken. Dan is hij aan het afzakken. Dan gaat het harde kinderen en grote mensen. Dan gaat het hard en snel. Je kunt het niet bij kijken gewoon. Toen je jong was, deed je alles zelf. Maar als je ouder wordt, dan kun je het niet meer. Je wil het nog wel, misschien. Maar eigenlijk kun je het niet meer. Soms als je erover te denken, dan denk je wat zielig eigenlijk, hè. Dan zeggen de kinderen, nou zou je niet naar een bejaardenhuis gaan? Waarom? Gaat het nog wel? Nou ja, maar je hebt zo'n zorg. Je moet toch wat eten gezorgd worden en zo. En als je nou van de trap afvalt. Meneer Houtman, broeder Houtman was op 80 jaar, zat hij zo te huilen. Kinderen zeiden, ja je moet nou toch naar, je kunt niet meer naar huis, je moet naar het bejaardenhuis. Ja, maar ik wil zo graag naar huis. En jullie moeten me daar niet brengen. En toen is het nog een poosje thuis geweest. Zo gaat het vaak. Jong, oud. Je wordt banger. Je kan niet zo goed meer tegen de vaart weg op fietsen. En de boomberg valt ook al niet mee. Dat is ook al zo'n klim. En als je veel trappen in huis hebt. Ja, moeilijk. Dan kun je beter met de lift. Voorwaar, zeg ik u, Petrus. Ik zag je zo strak, je jas omgooien, riem vastmaken, een beetje optillen dat je been uitkomt slaan in het water. En ik zag je zo in het water springen. En toen dacht ik, Petrus, dat is nou echt Petrus. Dat is nou zijn aard. Dat is nou zijn kracht. Hij springt er gelijk midden in. Hij neemt gelijk de leiding. Ja, Petrus. Maar toch, ik zeg het, toen je jonger haast, en dan ben je nog een klein beetje, je zit nou zo'n beetje op de middenlijn, in het midden, toen kon je dat allemaal. Maar als je oud wordt, wordt het anders. Dan kun je eigenlijk niet meer aankleden. Dan moet een ander je helpen. Zal ik je jas even aangeven? Kom, geef je even een arm. Moet ik u een duwtje geven? Moet ik de vuilniszak even op straat zetten? Ja, zeker. Een ander zal je gorden. Een ander zal je moeten helpen. Nou ga je heen naar me toe, hoor. Ja, ga even daar naartoe, hoor. Even een boodschap doen. Even om de hoek bij de winkel. Ja. Maar dan straks. Dan kan het niet meer. Even dit, even dat. Dat zei je vroeger. Maar nou denk je. Oh ja. Ik moet eigenlijk nog een boodschap doen. Maar dan moet ik eerst hier de straat uit. En dan die hoek nog. Ja, laat ik maar niet doen. Laat morgen, laat maar vragen aan de jongens morgen, dan geef ik ze maar een dubbeltje of een klapje, of dat ze het even voor me willen halen. Je gaat niet zo makkelijk meer uit. Er komen nog meer dingen, kunnen hier komen kijken. Want ik straks zei ze kunnen zeggen, nou is de tijd, dan kun je niet langer tijd blijven. Je moet naar het ziekenhuis. Een oude vrouw, waar ik wel eens kwam, die zei tegen me, blij dat u hier bent. Ik heb het ook tegen die gezegd en tegen de notaris. Ik zeg het ook tegen u. U bent getuige. Ik wil niet meer naar het ziekenhuis. Ik heb zoveel keer in het ziekenhuis gelegen. En ik ben er nu zo onderzocht en alles en nog wat. Ik wil niet meer. Ik voel me gewoon een proefkonijn. En mijn hart is helemaal versleten. En mijn longen zijn versleten. Ik heb TB gehad. En ik kan niet meer lopen. Mijn loof niet meer. Dat als ik zelf niks meer kan zeggen soms. En ze willen me naar het ziekenhuis brengen dat dat niet gebeurt. Laat me dan maar hier sterven. Ik zei ja. Maar ja, ik weet het niet hoe het gaan zal. Nou ja, maar je weet ervan.
Ja.
Pootje daarna omheen, je pootje. Dan kreeg ik zo bedankt. Net als dat stukje, allemaal lijm in de mond en... Ja, de dokter moest komen. Nee, niet zeiden, wil ik niet. Ja, nog een keer terugkomen. Toen zeiden, ja. Hoe dat is hij? Dat oude vrouwtje dat... Hebben die hoorde het wel, maar ze kon het niet meer zeggen. Nee, ik had ze zeggen, nou, laat me hier nou liggen. Maar, toen kwam er een ander, die dat wist, die een papiertje had waarop dat stond dat ze niet meer naar het ziekenhuis wilde. Toen zei de dokter tegen hem, moet ik deze mevrouw dan hier in bed laten zitten? En ze zag bijna blauw. En toen zei die man op een gegeven ogenblik, als hij opstaat. Ja, nee, dat durf ik ook niet, hoor. Nee. Nee, dat moet ze dat niet doen. Het was een met een heel klein vrouwtje zo'n meisje. En toen kwamen de mannen, met de zieke auto, en toen gingen ze weer brengen, maar ze niet wilden. Dit ziet als hier staat, hè. Toen hij jong was, toen ging hij wandelen waar hij naartoe wilde. Ze zei, ja, ga even hier met die dametje. Maar nou ben je oud. En toen deden ze dat kleine mensje op een brancard, in de zieke auto, en op die dag. Maar ze wou eigenlijk niet. Ja, toen ze daar kwam in het ziekenhuis, ze wilde ze spuitjes en dit en dit en dat. Maar toen was ze door alles wel weer een beetje wakker geworden. Nee, dit niet. Ja, maar je wilt toch niet dood zijn? Ja, maar dat moet je niet doen. Alleen nou is een beetje lucht aan het slangetje. Met wat lucht hier. En toen ik bij de kant toen dacht ik aan die woorden. Als je ouder bent, dan word je soms gebracht waar je niet wilt. Niet dat dat mensje nou zo vreselijk graag dood wilde, maar ze was al zo oud en zo zwak. En ze had al zoveel in het ziekenhuis gelegen, dat ze dacht, laat me nou maar rustig sterven. En dan lag ze toch nog in het ziekenhuis. En toen ik bij de kant... Toen kwamen die magere handjes, dat ik erg benauwd. Dat was het slangetje ook weggedaan. En toen greep ze me om mijn hals alsof ze zeggen nou, nee, me nou, nee. Laat me hier niet liggen. Wat voel je dan? Machteloos en verdrietig. Dit kreeg niet zo lang geduurd. Nee, ik heb nog gezegd, die heren. Die voor je gezorgd heeft, die zal nu ook voor je zijn. Hij zal je nooit loslaten. Ze knikte zijn vrienden. En poosje daarna was de belt. Begrijpen jullie het nou allemaal, oudere jonge mensen, dat het gaat? Je weet het ook wel. Maar als je ouder bent, dan denk je daar wel eens aan. Hoe zou het met mij gaan? Nou, het gaat niet altijd met iedereen hetzelfde. Gelukkig niet. Maar je begrijpt nu wel wat het betekent. Nou... Toen je jonger was, toen wandelde je waar je naartoe wil. Je kon zelfs nog met de avontuurbaas meedoen. Ja, dat is helemaal geen probleem. Maar als je ouder wordt, wordt alles moeilijk. Nou zit er nog veel meer in de Heer Jezus, de bedoelde nog meer. Want je zou zeggen, wat de Heer Jezus hier allemaal zegt, dat is zeker waar. Maar dat weten wij ook al een klein beetje. Als we het niet wegstoppen, dan weten we het ook wel, dat als we ouder worden, wordt het moeilijker. Dan gaat het allemaal niet zo makkelijk weer. Dus je zou zeggen, dat is niet het belangrijkste. Ja, het is wel erg belangrijk, maar toch niet het belangrijkste. Jezus had een veel diepere bedoeling. dan staat er, Jezus zei dat. Omdat Jezus wist hoe Petrus zou sterven. En dat hij in zijn sterven God zou verheerlijken. Dat wist Jezus van tevoren. En dan wil ik jullie daar eens iets van vertellen. Het staat niet allemaal in de Bijbel, hoor. Maar wat de Heer Jezus gezegd heeft, dat is waar. Dat is vervuld. Wat weten wij nou van Petrus? Nou, toch nog aardig wat. Want in de tijd van Petrus leefden er ook andere mensen. Het is heel waarschijnlijk dat Petrus gestorven is in het jaar 64. Kan het 65 zijn? Waar is die gestorven en begraven? Nou, ik zou vertellen, Petrus is terechtgekomen in Rome. In Rome, in de stad Rome. Maar daar was Paulus ook. Paulus zat daar in de gevangenis. En hij was er wel een beetje vrij, want er is nog een tijd geweest, dan had hij een huis waar hij in woonde, Paulus. En kon hij nog van alles doen. Dat is heel merkwaardig. Dat die Petrus, die vaak in Jeruzalem was, in het land Kanaan enzovoort, die veel voor de Joodse mensen preekte, dat Petrus terechtgekomen is in Rome. Dat is echt niet alleen verzonnen door de paus of door de Romeinse mensen. Nee, dat is zeker. Er was namelijk een brief, er is een brief, van een meneer die heette Clemens. Je hebt hier ook de Clemenskerk. Maar die meneer die heet de Clemens. En die schreef in het jaar 95. Dat is lang geleden. Schreef hij een brief aan de gemeente van Korinthe. En in die brief daar waarschuwde de gemeente van Korinthe. Dat ze toch op moesten houden met kwaaddoen, met jaloezie. En met allerlei andere dingen. En dan gaat hij een heleboel dingen uit de Bijbel noemen. Erge dingen die gebeurd zijn, die kwamen allemaal door de jaloezie. Door het kletsen, door het roddelen, door het elkaar niet vertrouwen en op allerlei manieren elkaar het leven moeilijk maken. Dan vertelt hij van Adam en van Kain en Abel en van... Maar, dan schrijft hij, broeders en zusters in Korinthe. Dat weten jullie toch allemaal? Jullie weten toch ook hoe Petrus en Paulus, de goede apostelen, dat is veel valse apostelen, maar ik zeg de goede apostelen, hoe die hier in onze stad zijn verraden en gedood. Dat is een heel betrouwbaar bericht. En dan komt er later, in de tweede eeuw, die begint zo met het jaar 101, zeg maar, heb je anderen die ook daarover geschreven hebben, Ignatius en andere mannen, die het nog heel goed wisten. Die nog van de apostelen hebben gekopt. Die nog met hem gepraat hebben. In 1939, toen was het Vaticaan, dat is naar de paus woont, dat doen ze eigenlijk nooit, maar toen hebben ze het eerst gezegd tegen mensen die goed in de grond konden graven en er veel verstand van hebben, gaan jullie eens graven onder de Pietersberg. Of dat jullie het graf van Petrus kunnen vinden. Maar dat zetten ze niet zo gauw in het Vaticaan, want er zijn ook een heleboel fabeltjes waar niks van aan is. Maar deze keer hebben ze het gedaan. Heel de oorlog zijn ze ermee bezig geweest. En toen ze zo'n 9,5 meter, 10 meter onder de vloer van de kerk waren, in de grond, in de gangetjes, toen kwamen ze op een oud kerkhof terug. En ze gingen stukje voor stukje gingen ze dat hele kerkhof uitgraven. Je zag het paasje tussen de graven. We lagen veel heidenen, maar hier en daar lagen ook christenen. En zo maakten ze allerlei gangen diep onder de grond naar alle kanten om te zoeken. En toen hebben ze ook, dat is, je kunt wel zeggen, bijna zeker. Ik heb het gelezen van mensen, ook protestante mensen, professors die daar geweest zijn. Die hebben het gezien. Die kregen het gevoel dat ze opeens 2000 jaar terug gingen in de tijd. Toen ze daar over dat oude kerkhof hier liepen. Dat oude paasje en daar stonden die grafsteentjes en sommige christenen, daar stond een duif op en een olijfstak en er stond hier rust onze lieve tante in vrede en er waren er ook mooie schilderde dingen op de muurtjes. Toen heeft men ook ontdekt dat Petrus toch wel daar begraven ligt. Nou, als je dan denkt dat die meneer Clemens dat geschreven had in het jaar 95, dat die Petrus die, ja, Polycarpus, die heeft Johannes nog gekend, die Johannes die dit geschreven heeft, die is oudste, die is lang gebleven, die is oudste geworden. Die heeft dit evangelie geschreven lang nadat Petrus al dood was. Maar wat is er dan gebeurd? Nou, dat kan ik ongeveer wel zeggen. Wat de Heer Jezus zegt, dat komt altijd uit. Petrus is tenslotte terechtgekomen in Rome. En Paulus ook, hoe is het mogelijk? Paulus was voor de heidenen eigenlijk belangrijk. Het belangrijkste, daar spreekt Clemens ook het meest over, over Paulus. Hij schrijft, Paulus die de gerechtigheid heeft verkondigd aan alle volken. En nou, op het laatst zijn Paulus en Petrus samen in die grote wereldstad Rome. Dat was in die tijd erg moeilijk. Waarom? Nou, het was in Korinthe zo, het was in Efeze zo, het was ook in Rome zo. Je had wel honderden club, wij zouden zeggen, bonden. Je had de bond van timmerlui, je had de bond van metselaar, je had de bond van kleermakers, je had de bond van lijnkopers, je had de bond van dit, van dat. Iedereen had zo zijn eigen bond. En ieder clubje mensen had ook hun eigen God. Nou ja, dat is de beschermheilige van ons. Dat is de God van ons. Dat is de God van de wijn. Dat is de God van de mooie kleuren. Kun je begrijpen hoe vreselijk moeilijk het was in die tijd? Want ze gaven ook feestjes. Ze hadden ook hun verstrooiing. Dan kwamen de wijnkopers, die kwamen allemaal bij elkaar op de kleermaker. En dan hadden ze, wij zouden zeggen, een barbecue-avondje. Dan hadden ze daar bij elkaar. Dan werd er gezongen. Dan werd er gedronken. Dan werd er offer gebracht aan de goden. Maar, Paulus had gezegd, en Petrus, je moet niet aan meedoen. Je komt van het een in het ander. Wij weten toch dat u afgoden, dat is licht. En er gebeuren nog veel andere dingen. Want dan zorgde ze dat er een heleboel meisjes waren. En vrouwen. En als dan laat letterlijk de kaartjes zouden stoken, dan gingen ze dansen. En dan waren ze een beetje dronken. En dus op de laag op de grond. Waren ze een vrije, rare toestand. Het gebeurde in die tijd, in Rome, in Korinthe, was ze overal. Je voelde hoe moeilijk dat het was, want die mensen, die kinderen, waarom wil je niet mee? Waarom wil je niet mee? Ja, dat kan niet, dat wil de Heer Jezus niet. Vroeger deden wij dat ook, maar daar hebben we spijt van, dat doen we niet meer. Ah, dat is niet zo gek. Jullie zijn toch zeker niet van plan? Jullie zijn toch zeker niet van plan om de baas te worden? Jullie zijn toch niet van plan om de keizer weg te jagen? Nee, wij zijn niet van plan. Nee, wij zijn soldaten van de Heer Jezus Christus. En als soldaten van de Heer Jezus Christus, nee, moet je niet bang zijn dat wij gaan vechten. Kom je volgende week dan ook niet? Als we feest hebben dat we al 25 jaar bestaan. Nou ja, ik denk het niet. Dat is moeilijk. Dan waren er mensen die waren heel vroom. Die zeiden, maar Joden, die kwamen, die zaten opgestoken, die zeiden. Je moet je laten besnijden. Je kan beter wat andere slappe kleren aantrekken. Je kan beter maar eens bedenken dit en bedenken dat. Allerlei partijen. En als er ook nog mensen, die wilden ook christen heten, die zeiden gewoon, maak allemaal niks uit jongens. Laat ze maar gewoon naartoe. Men, het vlees moet ook wat. Je moet er wat genieten van het leven. Kun je begrijpen hoe vreselijk moeilijk dat geweest is? En eigenlijk vandaag nog kunnen begrijpen. Maar wat nou Paulus en Petrus is, dan is het toch moeilijk hebben. Die twee door de Heere uitverkoren mensen, die later samen de gemeente in Rome hebben gediend. Hoe lang weten we niet? Sommigen denken dat Petrus en Paulus al jaren bij elkaar geweest zijn. Anderen schrijven van maar een paar maanden. Maar die twee mannen toch bij elkaar daar in Rome geweest zijn. En toen is de brand gekomen. Rome is in brand gegaan. En toen kwam er een grote vervolging van de christenen. Van de Joden en van de christenen. En toen zijn er duizenden mensen zijn er doodgemaakt. En dan schrijft Clemens dat Paulus en Petrus door jaloezie en verraad gedood zijn. Het was zo'n spanning in de gemeente. En dat is toch zo eigenlijk, als je erover denkt, hè, is dat toch zoiets ergs, hè? Dat Paulus en Petrus als het ware door de eigen mensen verraden zijn. Aangeklaagd zijn. Ja, je moet niet bij mij lezen, je moet bij Petrus lezen. Wie zegt dit en wie zegt dat? En Paulus, die heeft ook dit en dat gezegd. Wat een moeite, je kunt niet begrijpen dat de kerk van de Heer Jezus Christus gekomen is en nog bestaat, dat kun je niet begrijpen. Nou, dat hebben ze steeds opgehaald, soldaten. Dan moet je de kleine voor de rechter. Heb je dit gedaan, dat gedaan? Nee. Maar Petrus wist het al wel, en hij dacht de laatste tijd heel veel aan het woord dat Jezus zo lang geleden tegen hem zei, zo'n 30 jaar geleden. Toen je jong was, kon je alles zelf. En nou is hij een oude man, hij kan niet meer vluchten. Sommigen zeggen dat hij nog heeft geprobeerd te vluchten. En dat de Heer Jezus bij hem kwam en zei, quo vadis, domine. Dat betekent, waarheen, Heer, waarheen. Maar goed, dat weet je niet zeker. Maar hij is in ieder geval ouder geworden. Hij had grijze haren, hij beest al een beetje. Hij kan geen met aarde toch meer optillen, lang niet meer. Hij zou ook niet zo overboord kunnen springen en een stukje zwemmen. Hij voelde het al aankomen. Hij heeft nog geschreven, broeder, ik weet dat het niet zo lang meer duren zou, want dat ik heel gauw zal sterven. De aardse tabernakel zal ik afleggen. Maar daarom neem ik de gelegenheid waar om jullie nog eens te waarschuwen. Doe toch niet mee met alles kwaad en de goddeloosheid waar je vroeger ook aan meegedaan hebt. Nou, ik zeg, hij komt bij de rechter. Zo, je bent een christen. Je hebt zeker gezegd dat de mensen opstandig moeten worden. En dat de mensen... Nee, zegt hij, dat heb ik niet gedaan. Hou je mond maar. Ik wil ineens aan hem luisteren. Hij wordt veroordeeld om gekruisigd te worden. Ter dood veroordeeld. Net als de meester. Zijn meester. Zijn Heer Jezus. En Peter knikt. Wil hij deze vraag gekruisigd worden? Nou, eigenlijk niet. Wie wilde nou graag gekruisigd worden? Wie wil dat nou graag? Wie wilde nou graag naar het verpleeghuis toe? Al geloof je in de Heer Jezus en al weet je dat je naar de Heer Jezus toe gaat, hè? Vind je het daarom fijn om naar het verpleeghuis te gaan of weet ik wat? Nee. Maar dan word je ergens gebracht waar je niet wil. Diep in je hart wil je liever niet. Zoals dan met Petrus ook. Hij zegt, ja, dat is goed. Gekruisigd worden. Maar diep in zijn hart ziet hij er wel tegenop. Dat hij nou niet gewoon kan sterven. Maar dat hij aan het hout gespijkerd wordt. In een van de tuinen van Nero. De boze tuinen. En zo komen ze hem halen. Ja, kom op. Toen je jong was, trok je zelf je jas aan. Maar nu komen de soldaten binnen en zeggen, opzieken, moet we even helpen? Ja, even de jas aan, dan gaat het. En je handen. Steek je handen dus uit. Je armen. Geboeid. Touwtje erom. Hij wordt meegenomen. Hij kan het kruis niet meer dragen. Maar dan komen ze daar aan de plaats. En dan zegt hij af. Heeft de veroordeelde nog wat te zeggen? Heb je nog wat te zeggen, oude man? En dan zegt hij ja. Ik zou het liefst met mijn hoofd naar beneden gekruisigd willen worden. Want mijn Heer Jezus die heeft gehangen aan het kruis. Voor mijn zonde en mijn schuld. En ik ben het niet waard om zo recht overeind dat ik kruis. Als jullie mij een gunst willen bewijzen, hang mij dan maar anders om. En zo is Peter gekruist. En daar ergens op dat oude kerkhofje, nu 10 meter onder de grond, begraven. Tenminste wat ze nog van hem hebben kunnen te pakken krijgen. Maar hij verheerlijkte God. Niet omdat hij gekruisigd is. Ook niet omdat hij andersom gekruisigd werd. Maar doordat hij zonder tegenspreek. In zijn hart vond hij het niet fijn. Zonder tegenspreek. streken, zingen. En heeft u in zijn sterven nog getuigenis gegeven, dat u niet bang was voor de dood. Want de dood is overwonnen door mijn Heer Jezus, dat mocht Petrus zeggen. Die jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Maar hij zag er natuurlijk wel tegen op. Hij had het zelf niet gekund, maar de Heere gaf hem kracht. Nou, toen ze daar aan die zee van Tiberias waren, en Jezus Peter het zo overboord zag, kreeg, toen zag de Heer Jezus op eens dat oude mannetje lopen aan een touw. En ze brachten hem in een tuin van de goddeloze keizer. En daar was wel een stuk hout en een gewasbalk. En zag de Heer hem hangen. Maar de Heer zag tegelijkertijd dat zijn dienaar Peter het niet zou opgeven. Dat God een kracht zou geven. Dat hij zou sterven met de naam van de Heer Jezus op zijn lippen. Heer Jezus, ontvang mijn geest. En dat is het grootste wonder. Dat hij met zijn dood God verheerlijkt. Op dit ogenblik begrijpt hij het allemaal nog niet. Maar Jezus zegt, kom maar, volg mij. Kom maar achter mij aan. Ik kan je helpen. Ik kan je kracht. Ja, het is nou in veel opzichten net zo'n soort tijd als toen. Oudere mensen onder ons, misschien zit je ook te denken en te piekeren. Misschien voel je hier en daar overal de afbraak. En toch, dit woord mag u ook bemoedigen. Geen ijdele zorg doe u van het heil voor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht, op het kruis van de Heer Jezus Christus. En je mag ook vragen, lieve Heere, geef dan, dat ik ook in de ouderdom en grijsheid mag zeggen, God is goed. God is goed, zei vriendje. Voor het slecht mens. Om zo God te verheerlijken. Om zo als de allerarmste je over te geven aan hem. Al is je hart bang en bevreesd. Om toch te zeggen, Heere, hier ben ik. Moet ik sterven? U weet alle dingen. Help mij, zo mogen wij vragen aan de grote herder van de schapen. Amen.